Ik wil met u over een heel erg belangrijk onderwerp spreken. Over de heiligheid van God. Dat hangt natuurlijk daar samen met ons jaarthema. Voor de gasten in ons midden, zoeken we een jaarthema. Dat is verlangen naar opwekking, wat u ziet achter me. En de jaartekst die daarbij hoort is: maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En wat daar dan achter staat, dat is: want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Het hangt direct met de jaartekst eigenlijk samen. En ik wil kort een inleiding geven en dan bidden. Het is zo dat je kunt zo dadelijk met een hoofd vol met kennis naar huis gaan en zeggen, ik kan iemand uitleggen wat de heiligheid van God is en wat het woord betekent. Maar dat is het me echt niet om te doen. Ik moest denken aan het leven van Job. Die tekst heb ik niet geprojecteerd, omdat het me net vanmorgen, zeg maar, dat ik daarbij bepaald werd. Bij Job is het zo dat dat boek Job dat begint en die man was vroom en oprecht. Hij was godsvrezend en keerde zich af van het kwaad. En dan is het zelfs zo dat God tegen hem zegt, tegen de Satan zegt, heb je acht geslagen op God, mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godsvrezend en keert zich af van het kwaad. En je moet zich voorstellen wat dat betekent voor Job, dat God daarover zo spreekt. Dan denk je, wat kan hij nog leren? Wat is die Job als dat zo gesteld is, dat, het, zeg maar, dat er niemand op aarde is als hem? Wat kan deze man dan nog leren? We weten van de ongelukken die er staan, gekomen over zijn leven. Maar dan is er een moment in zijn leven dat God tegen hem spreekt. Dat God zich openbaart. En dan staat er dat hij zegt, ik weet dat u alles vermag en geen plan onmogelijk voor u is. Maar dan komt hij met de volgende uitspraak. Dat hij zegt, zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor me zijn en die ik niet weet. Alleen door het luisteren met het oor had ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En wat is dan zijn reactie? Daarom veracht ik mijzelf. En ik heb berouw op stof en as. En weet je wat met Job gebeurt? Gebeurt met Jesaja. Dat gebeurt met Petrus en Johannes. Dat gebeurt met Paulus. Dat gebeurt met Johannes op Patmos. Als ze met de heiligheid van God geconfronteerd worden, dan verandert het leven van deze mensen. En dat is natuurlijk een heel hoog doel wat ik heb gesteld voor mezelf. Zo ben ik de hele week eigenlijk met u samen bezig geweest. Dat het een echte ontmoeting mag worden met de heiligheid van God. En ik zal zo dadelijk bidden, maar ik lees u nu voor een gebed wat ik schreef toen ik aan deze preek begon. Heer, hoe kan ik spreken over uw heiligheid en heerlijkheid? Een mens die geen heiligheid en heerlijkheid in zichzelf kan vinden. Hoe spreken in de gemeente over die ontzagwekkende God? Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van uw heerlijkheid. Vul me, Heer, met die Heilige Geest. Zonder hem zal ik niets kunnen proeven van uw heerlijkheid en heiligheid. En dus ook niet kunnen doorgeven. Zullen het holle en religieuze woorden zonder inhoud zijn. Ik kniel en ik verootmoedig me voor u, Heer. Toon uw heerlijkheid. Tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Vader, zo willen we ons voorbereiden op deze prediking. Onze harten openen over dingen die ons te hoog zijn. We willen u zo danken dat we niet willen leren, niet alleen willen leren wat de dingen betekenen, maar dat het ons leven diep doordringt en beïnvloedt. Dat we veranderen. Dat we zicht krijgen wie we aanbidden. Dat we zicht krijgen op de heerlijkheid. En dat alle dingen die daaruit voortkomen, als we het hebben over uw liefde, over uw genade, over uw barmhartigheid, over uw goedheid, over uw vergeving, uw rechtvaardigheid en gerechtigheid. Dat alles een afspiegeling is van uw diepe heiligheid. En krijgt alles een andere betekenis. En ik wil u bidden dat u wilt komen met die Heilige Geest en u ons wilt ontmoeten. En dat u zichzelf openbaart. U weet, Heer, van mijn onbekwaamheid. U kent mijn zoeken. U kent hoe ik geworsteld heb met dit thema om daarover te spreken. Omdat er geen heerlijkheid en heiligheid in me is. Ik kan me daar niks onder voorstellen. Als ik over liefde spreek, over rechtvaardigheid spreek, over genade spreek, barmhartigheid, dan kan ik daar iets van proeven en weten, maar heiligheid, uw heiligheid, kan alleen geopenbaard worden door uzelf. En dat is mijn gebed. In Jezus' heilige naam. Amen. Ik lees met u 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 16, dat u de context ziet. Omgord daarom de lenden van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen, niet gelijkvormig aan de begeerte die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid was. Maar, zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Ik heb 2 weken geleden heb ik met u samen nagedacht over de genade. Wat er staat, dat de genade, dat we moeten hopen op die genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En we hebben toen nagedacht over die heilige levenswandel waar we naar kunnen streven, dat er 2 verschillende wegen zijn. De eerste weg die vaak gekozen wordt, dat is die weg van de religie. Laat hem maar zien, Jan-Nathan. Dat is de derde sheet. De weg van de religie. Dat is een redding door morele inspanning, met als gevolg dat de heiliging ook gebeurt door morele inspanning. Ik kom uit een kerk waar ik echt dankbaar voor ben, dat ik daarin geboren ben, in de Rooms-Katholieke kerk. En daar vind je heel veel van die weg van de goede werken. Dat je je behoudenis zelf moet bewerken. Aan de ene kant is er ook de verkondiging van de genade. Aan de andere kant is het zo dat ook in het, je ziet het ook in het Nieuwe Testament, is er een weg die de fariseërs eigenlijk gaan. En die ze lopen, dat is een weg van zich aan de wet houden en eigenlijk de heiligheid willen zelf verdienen. Je daaruit willen persen, uit je eigen willen persen. En nu is het zo bijzonder eigenlijk dat natuurlijk is het zo dat een gevolg van uw bekering, een gevolg van uw wedergeboorte, is dat u gaat wandelen in de werken die God heeft voorbereid. Het is onmogelijk dat iemand wederom geboren is en geen goede werken doet. Dat is gewoon niet te scheiden. Maar het is niet zo dat je het paard achter de wagen moet spannen en dat zegt door de goede werken word ik wederom geboren. En dat is eigenlijk deze weg van religie. Dat je je gaat houden aan morele inspanning. Je spant je in en je denkt door die heiliging, een morele inspanning die je pleegt, om daar een morele heiliging door te krijgen. En dan ga je je ook vergelijken. Maar de weg van het evangelie is de redding door genade en heiliging door genade. En dat is ook die spanning die daar eigenlijk is. Dat het aan de ene kant is het zo dat God heilig is en Hij ons oproept, wees heilig. Dus daar wordt ook iets gevraagd. Er staat ook in de Bijbel dat we moeten jagen naar de heiliging. Maar aan de andere kant is het zo dat het ook niet een mens onvolkomen is om dat in zichzelf te bewerken. En dat je echt van de genade van God zo ontzettend afhankelijk bent. En dan zie je eigenlijk in de tweede sheet, waar we vorige keer ook hebben over nagedacht, dat religie, dat werkt volgens het volgende principe. Dat is, ik gehoorzaam en daarom word ik door God geaccepteerd. En het is nooit genoeg. U kunt nooit genoeg bidden, nooit genoeg geven, nooit genoeg vasten, dat God u accepteert. Maar dat is de weg van de religie die daarom gaat om iets te verdienen. Ik gehoorzaam en dan word ik door God geaccepteerd. Maar die weg van het evangelie is, ik word door God geaccepteerd door wat Christus heeft gedaan. En het gevolg daarvan is, ik wil gehoorzamen. Ik houd van God. Ik krijg een openbaring wie God is. En zie dat ik door God geaccepteerd word. Ik hoef daar niks meer voor te doen. Het is gedaan. Het is voor mij gedaan. Christus heeft het voor mij gedaan. In Christus ben ik voor God geaccepteerd. En dat is een heel andere weg. Met het gevolg dat u de geboden wilt bewaren. U wilt niet zondigen. Soms zondigt u, maar je wil niet zondigen. En dan is er zeg maar die weg van bekering en van berouw en het belijden van de zonde en dat je weer in het licht mag wandelen. Dat is een heel andere levensstijl. Een heel andere weg. Dat is de weg die God geopenbaard heeft. En dat staat er in 1 Petrus, dat was eigenlijk maar de gedachte van het eerste dat u weet, waar we, dat gaat een rol spelen over het hele jaar. Deze twee wegen, we zijn zo geprogrammeerd dat we heel snel via de weg van de genade gaan en terugvallen op de weg van de religie. Zeg niet, het gebeurt me niet. Zeg niet dat deze weg, dat is alleen maar voor de mensen die Christus niet kennen. Ik heb het tegen gelovigen. Ik heb het tegen u. Het is een weg die u geneigd bent om te gaan. Omdat een mens zelf God wil zijn. En dat zit in ons. We willen onszelf redden. We willen toch zelf iets doen. Het kan toch niet zijn dat God tegen ons zegt, je bent het niet waard. En je hebt het ook niet verdiend. Maar ik geef het je. Moet iemand op de verjaardag komen met een cadeau en zegt, Miel, luister, je hebt het niet verdiend en je bent het weer waard, maar hier is mijn cadeau. Dan zeg ik hoef het niet. En zo doen we het ook tegen God. Dat is zo moeilijk om dat te aanvaarden. Om in Christus geborgen te zijn. En dan roept God ons op een heilige levenswandel. En ik heb de eerste fundament gelegd met die twee wegen. En daar zal ik ook steeds op terugkomen. En onszelf op toetsen. Dat is zeg maar wat het niet is en wat het wel is. Ik ga nu een ander fundament leggen. En dan kom ik later in het jaar gaan we spreken over hoe een heilige levenswandel. Maar de vraag is nu waarom? Waarom een heilige levenswandel? En dat waarom, dat wordt in het woordje want neergezet. Want is altijd redengevend. Redengevend. En er staat in 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want. Redengevend. Want. Waarom? Waarom is die heilige levenswandel eigenlijk noodzakelijk? Waarom? Want. Er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En die reden, dat redengevende, daar wil ik met u nu vanmorgen over nadenken. Over de heiligheid van God. Weet u, heiligheid en het heilige, dat is het eerste wat Jesaja ziet in Jesaja 6, vers 1 tot met 3. Dat is een visioen. En dan staat er, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere der Leermachten. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dat woord heilig, dat woord dat gaat over dat God ongeschapen is. Het is een volstrekt onbereikbare majesteit en dat wordt hier beschreven. En het is zo volstrekt, zeg maar, heilig, dat als iemand dat tegenover komt te staan, dat hij ziet dat hij volstrekt onheilig is. En toch, ik zeg dat nog eens, als je in de heiligheid en die heiligheid van God geconfronteerd wordt, dan zie je zelfs dat de meest heilige wezens die geschapen zijn en zonder zonde zijn, de serafs, dat zij hun gezicht bedekken voor de heerlijkheid van God en hun voeten bedekken. En elkaar toeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Het is deze heiligheid, je moet zich eens beseffen, ik ga dat verder ontvouwen, dat is de maatstaf die God aan gaat leggen voor u en mij. Wees heilig, want ik ben heilig. Heilig is de andere. Hij is een mens. Hij is geen mens, hij is God. Hosea 11 vers 9 zegt: ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. En deze heilige, als het dan gaat over de heiliging van de mens, dan betekent dat eigenlijk dat hij u afzondert, afsnijdt van het onreine. Ik leg het meestal zo uit: als ik zie dat Rietje bijvoorbeeld wortelsoep gaat maken, dan is het zo dat ze wortels neemt, ze schilt die wortels, ze schilt ze, dan hakt ze ze in kleine mootjes, schuift met het mes het aan de kant en pakt weer andere worteltjes om die te rein te maken. En dat is ook de stam van het woord: afgesneden en apart gezet, gereinigd, tot dienst van de Heere. Daarom zie je eigenlijk ook dat er heel veel dingen in de Bijbel heilig worden verklaard. Dat zijn de voorwerpen: een heilige kus, een heilige groet. Je ziet heilige voorwerpen, heilige liederen, heilige, heilige wezens. En u wordt ook een heilige genoemd als u in Christus bent. En dat betekent afgesneden van het onheilige, afgesneden van het onreine, apart gelegd voor de dienst van de Heere. En weet u, de moeite die ik had met die hele prediking is, bij die hele voorbereiding, om over de heiligheid van te spreken, omdat ik me dan nauwelijks iets bij kan voorstellen. Weet u, als het gaat over genade, als het gaat over liefde, als het gaat over rechtvaardigheid, dan kan ik me daar een beeld bij vormen, dan kan ik daar een betekenis aan geven. Maar als het gaat over heiligheid, over de heiligheid van God, dan ben je geneigd om dat uit te vergroten. Om te gaan zeggen van: ja, God is heilig, hij is zonder zonde. Dat is natuurlijk zo, maar dat heeft helemaal niks met de heiligheid van God te maken. De heiligheid van God heeft te maken dat hij een ongeschapen wezen is. Ik vind het zo indrukwekkend dat er staat in het sterfjaar van Uzzia. En dan komt dat visioen. En dat betekent eigenlijk: Uzzia is dood, God leeft. Ik besefte tijdens de prediking: hij is ongeschapen, hij heeft geen begin en hij geeft geen einde. Dat is voor ons al totaal, dat is buiten categorie. U moet zich voorstellen, over 120 jaar zijn 6 miljard mensen overleden. 6 miljard. Of misschien nog meer. over 120 jaar. Dan zijn er weer 6 miljard of 7 miljard meer die deze aarde bewonen. Maar het zijn anderen. Ze hebben een begin en een einde. U moet zich dan eens voorstellen, 6, 7 miljard mensen over 120 jaar worden begraven, gecremeerd of zijn niet terug te vinden. Maar God heeft geen einde en hij heeft geen begin. En dan is het zo dat je dus dan eigenlijk alleen maar kunt uitroepen, zoals Jesaja het uitroept, als die wordt geconfronteerd met die heiligheid. En ik hoop, ik bid het begin van opwekking is dat we ons verootmoedigen en dat hij met de heiligheid geconfronteerd wordt en dat je kunt luisteren naar deze prediking en het beschouwen. Het beschouwen en het gaat over iemand anders. Het gaat over Jesaja en het gaat over Johannes en het gaat over Job. Maar dit gaat over u. Dit gaat over u als u voor de heerlijkheid van God en voor de heiligheid van God. Dan betekent dat voor Jesaja, wee mij. Hij roept het gewoon uit. Hij ziet in die heiligheid, ik ben onheilig. Ik ben onrein. Wee mij, want ik verga. Ik immers ben een man met onreine lippen en woont te midden van een volk met onreine lippen. Dat is de volgende tekst. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woont te midden van een volk met onreine lippen. Jesaja was ondersteboven. Hij zag niet alleen dat hij verziekt was van binnen, maar hij zag ook dat hij in een verziekt volk woonde. En dat is zo als het je vergaat, als je met Gods heiligheid geconfronteerd wordt. En zolang we hiermee niet geconfronteerd worden, maken we ons absoluut geen zorgen over onze toestand. Als je niet met Gods heiligheid geconfronteerd wordt, maakt hij zich helemaal geen zorgen. Als het tenminste niet uit de hand loopt, dan maakt hij zich geen zorgen over uw toestand. En dat komt omdat we hebben leren leven met onreinheid. We hebben leren leven met onheiligheid. En we maken ons daar geen zorgen over. We denken er niet over na, totdat. En ik hoop dat dit zo'n moment zal zijn voor u. Totdat u met de heiligheid van God geconfronteerd wordt. In Exodus 19 wordt er een uittocht over Egypte op een indrukwekkende ontmoeting met God met het volk beschreven. Voordat ze de berg waar God zal verschijnen mogen naderen, moeten ze zich eerst heiligen. God zegt dat ze hun persoonlijk eigendom zullen zijn, geheiligd, afgezonderd tot de dienst van hem. Hij maakt zich een koninkrijk van priesters, een heilig volk. En dan komt die verschijning op die berg. En dat gaat met zoveel geweld gepaard, met zoveel majesteit. Ik beschrijf het u, ik heb ervoor gekozen om met u teksten te lezen, omdat ik kan het niet overbrengen, met eigen woorden. Ik zal Gods woord wil ik lezen. Gewoon lezen. Wat gebeurt er als God zich manifesteert? Ik wil het gewoon lezen met u. En dan, ik kan het ook niet uitleggen. Ik hoop dat het u fascineert. Dat het u echt aanraakt. Dat u zegt, oh Heer, bent u dat? Bent u zo? Exodus 20, vers 18 tot en met 21. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden ze en bleven op een afstand. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen we luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om je op de proef te stellen en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. De Hebreeënbrief schetst deze situatie nogmaals met de volgende woorden. Hebreeën 12, vers 18 tot en met 21. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bezuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakte, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. Die ontzagwekkende heiligheid. Van Mozes staat geschreven in Exodus 3 vers 11, dat de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Deze man die zo'n relatie had met de Heere God, dat hij van aangezicht tot aangezicht met de Heere God omgang had, zegt, het was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer, zeer bevreesd. Angst. Het woord wat hier gebruikt wordt is echt doodsangst. Niet van ontzag, maar echt de diepe vrees van wat hij daar ziet, van die heerlijkheid die God zich daar manifesteert. En weet je, we spreken vaak over Gods liefde, over de genade, over de barmhartigheid. Maar ik besef, en ik heb dat altijd al besef, al jaren, ook als het gaat over, als we het spreken over de liefde, als we het spreken over genade, over barmhartigheid. Als we niet de heiligheid van God in het oog houden, Dan is het zo dat als we spreken over die ontferming en genade, maar niet beginnen met de heiligheid van God, dan zal het begrip, en ik neem er nu eens één uit gewoon om u dat te laten illustreren, dan wordt Gods liefde compleet verkeerd begrepen. Want God is een verterend vuur, staat er. Daar staat in 1 Timotheus 6 vers 16, hij die als enige onsterfelijk bezit, de volgende tekst, Nathan. Hij die die onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. En waarom moeten we eerst over de heiligheid beginnen en niet over de liefde? Namelijk, heiligheid is direct een aspect van de liefde van God. Hij die lief heeft, is een heilige God. Daarom is die liefde ook van een immense hoge kwaliteit. Hij kan het niet hebben dat er een andere minnaar is. Hij kan die liefde niet delen. Als je in het Oude Testament ziet dat God kan niet verdragen dat Israël andere afgoden zich afgeeft. Hij is een naijverig God, een jaloers God. En als er over Gods jaloersheid gesproken wordt, in Gods woord, dan moet u maar eens controleren. Ik hoop dat u steeds alles controleert wat ik hier aan verkondigen ben. Dat u, als u gaat kijken in het Oude Testament, en het gaat over de naijver en de jaloersheid van God, wordt dat direct in verbinding gebracht met zijn heiligheid. Direct. Omdat hij het kenmerk van die liefde is, dat hij de liefde van de heilige is. En dan zie je ook dat God ontzettend lijdt in het Oude Testament. Als Israël van die liefde niet beantwoord. Omdat het een heilige liefde is. Het is een liefde apart gezet. Het is een liefde afgesneden van de onreinheid die hij verwacht van het volk. En zijn liefde heeft natuurlijk, hij is zeg maar niet afgesneden, hij is de bron. God is liefde. Hij is niet vol van liefde, hij is niet vol van genade, hij is niet vol van heiligheid. Hij is de heilige, hij is liefde, hij is de genade, hij is de barmhartigheid. En dat is zo ontzettend belangrijk. En dan zie je eigenlijk dat God leidt. In Hosea zie je dat Hosea moet een beeld laten zien hoe God leidt. Hij moet trouwen met een prostituee die onrein is en die onheilig is en zich met andere mannen afgeeft. En hoe heeft die profeet eronder geleden? En dat lijden van een liefde die niet beantwoord wordt, laat God zien. Mijn liefde is heilig, die kan niet gedeeld worden. Ik moest zo denken aan Ezechiël 16, ik moet thuis eens lezen. Een ontroerend en verschrikkelijk beeld van een gekrenkte minnaar. Van een gekrenkte minnaar die God zo tekent. Omdat hij niet langer behandeld wil worden als de bedrogen minnaar. Veel mensen begrijpen het Oude Testament niet. Vooral als het gaat over de wetten. Vooral als het gaat over die wetten die gegeven worden. En dan kijk je eigenlijk in. Als ze bevrijd worden, krijgen ze die midden, uit Egypte. Dan heeft God hen uitverkoren. En dat betekent eigenlijk dat hij ze apart gaat zetten. En zuivert van de afgodendienst. En dat hij als bruidegom niet kan verdragen dat de bruid zich met andere mannen gaat afgeven. En dan komen die wetten. Want God wil niet dat er gevonden wordt afgodendienst, kinderoffers, waarzeggerij, ontucht. Mag in Israël niet voorkomen. En dan vind je die hele wetgeving in Leviticus 17 tot en met Leviticus 26. Dat gaat over huwelijkswetten, over huiselijke en burgerlijke wetten, over straffen op misdaden, over wetten voor priesters. Wetten voor priesters, hoe ze moeten eten. Wetten voor de verschillende feestdagen. Wetten voor de lampen. Wetten voor de toonbroden in de tabernakel. En dit alles laat zien, het is afgezonderd van mij. Het is afgezonderd van mij, want ik ben een heilig God. Die heiligheid doordringt niet alleen godsdienstig, maar ook sociaal, politiek. Het doordringt elk onderdeel van het volk, afgezonderd, geheiligd, ten dienste van de heilige. En weet je, dat is, en dan ga ik naar de toepassing, een van de dingen die u, als u de heiligheid van God niet begrijpt, niet inzicht erin heeft, dan begrijpt hij ook het offer van het kruis niet. Als u niet begonnen bent met de heiligheid van God, snapt u het evangelie niet. Want het punt is namelijk dat als God liefde zou zijn, alleen maar, genade zou zijn, alleen maar, als hij zeg maar alleen maar barmhartig zou zijn, dan zou hij zonder kruis u kunnen vergeven. Zonder kruis. Dat was alles niet nodig geweest. Ik weet nog goed dat we een vrouw bezochten en die zei, die hadden we een Jezusfilmpje. Dat was eigenlijk een van de meest indrukwekkende dingen die ik toen de tijd hoorde. Dat deze mevrouw, die hadden we een Jezusfilm gegeven en we waren op bezoek, Rietje en ik. En we vroegen toen, wat vond die van de film? En ze vonden prachtig, mooie natuur, alles mooi, alles prachtig, mooie muziek, prachtig gespeeld. Eén ding had niet gehoeven, zei ze. Eén ding had niet gehoeven. Dat een mens, zo slecht kan ik niet zijn, zei ze. Zo slecht kan ik niet zijn. Dat iemand op zo'n gruwelijke manier aan zijn einde komt, dat hij op het kruis gespijkerd wordt. Zo slecht kan ik niet zijn. En toen dacht ik, ja, nu als ik terugkijk, Heiligheid. Heiligheid. Niet geconfronteerd met de heiligheid van God. Want zo slecht kan ik niet zijn dat dat nodig is. Want God kan me toch vergeven. Hij is toch een liefdevolle God. Hij is een goede God. Hij is een barmhartige God. Hij is een vredevolle God. En dan snap je het kruis niet. Dan begrijp je het niet. Want God kan niet vergeven als er geen gerechtigheid is. Als er geen heiligheid is. Dat zit in zijn karakter. Hij kan niet zeggen, zand erover. Ik ben liefdevol. Dat heeft met zijn heiligheid te maken. Dat hij een heilig God is. Wat moet er aan gebeuren? Met het volk, met u, met mij. Ezechiël 36, vers 22 tot 27. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om een heilige naam die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere der Heere. Als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal u rein maken, rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkwoorden zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven. Een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en uw hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Wedergeboorte. Wedergeboorte. Dit is wedergeboorte. Het zal je zeker opvallen, ik sluit hiermee af, dat ik veel over het Oude Testament gesproken heb. In het Nieuwe Testament worden er geen nieuwe elementen over Gods heiligheid toegevoegd. Dat sluit geheel aan. En het bijzondere is van Jesaja 6. Als de Heere der Heerscharen, als Jesaja ziet, de Heere der Heerscharen, ziet hij op de troon. En die serafs, die roepen heilig, heilig, heilig. Dan openbaart Johannes wie Jesaja daar ziet. In Johannes 12, vers 41 zegt hij, laat die tekst maar zien. Dit zei Jesaja. Toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak, over Jezus sprak. Dit zag Jesaja toen hij over Jezus sprak. Jezus, present in ons midden, de Heilige. God konden we niet naderen. God is een ontoegankelijk licht. God is de Heilige. En God is Jezus. En God is mens geworden. En wat Jesaja zag, was Jezus. Een totaal andere categorie. En het bijzondere is, de Heilige in ons midden is Jezus. De andere in ons midden die we mogen naderen. Waarvan we iets mogen proeven van de heerlijkheid van de Vader. Van de heerlijkheid en de heiligheid van God. Is wat Jezus openbaart in ons midden. En de vraag is eigenlijk, vervult u dat in uw leven? Weet u, ik heb zo'n hunkering in een gemeente te mogen zijn, waar we spreken over de passie die we hebben voor Jezus Christus. Heiligheid is het eerste en het fundament dat geopenbaard wordt door God. Openbaring is een werkwoord wat alleen bij God hoort. Mens kan niks openbaren. God openbaart. En als de heiligheid van God in ons midden geopenbaard wordt, dan is het ook zo dat we ook licht krijgen op onszelf. En dan zeggen we, Heer, we willen buigen. Het is adembenemend wie u bent. We hebben schroom om u te naderen. En toch zegt u, kom bij me, nader mij. Want dan zal ik u naderen. Maar hij is God, heilig, in ons midden. En weet u, waar worden we op voorbereid? Wat is nu het doel van hier? Van deze 120 jaar, als u ze mag worden. Wat is daarvan het doel? Het grote doel is dat u gevormd wordt naar het beeld van Christus. Dat u voorbereid wordt, zoals die serafs. Dat u daar binnenkomt en u de adem beneemt van de heiligheid van God. Het gaat om hem, niet om u. Het gaat om hem. En als heerlijk, als heiligheid zich openbaart, dan wordt dat beschreven, als u dat zo ziet in Jesaja, dan sluit ik mee af bij Jesaja, er staat daar, en hij riep tot de ander, heilig, heilig is de Heere van de heerscharen, de Heere van de legermachten. Waarom staat er nu, heel de aarde is vol van zijn, waarom staat er niet heiligheid? Maar er staat, heilig, heilig is de Heere. 3 keer, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn, niet heiligheid, maar van heerlijkheid. Waarom wordt dan niet heiligheid gezegd? En dat is namelijk het bijzondere, dat als de heiligheid van God, als we die naderen, dan zullen we zijn heerlijkheid mogen zien. En vandaar dat het proces hier zo noodzakelijk is. Dat God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Anders kun je niet in mijn nabijheid komen. Dan kun je niet zoals Jesaja de hemel geopend zien en de heerlijkheid van God bezien en bezingen om daarbij te zijn. En dat is wat me vervult. Daar wil ik eigenlijk in mijn leven mee bezig zijn. Daar wil ik over nadenken. Daar wil ik met broeders over spreken. En dat is opwekking. Dat is opwekking. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil echt heel erg vragen om gewoon stil te zijn. En misschien kunt u knielen. Als u dat kunt. Voel je daarin vrij? Maar dat we knielen voor die heerlijkheid en die heiligheid. En kunnen misschien een paar mensen een antwoord geven op naar God toe in korte bewoordingen. Om een antwoord te geven op wat God openbaart.
Ja, Vader, u bent een groot Heer. En ik zou net als mensen van uw volk weg willen rennen als ik maar iets van uw heiligheid zou zien. Zonder het ogen van uw Zoon. Dat is toch geweldig dat we, ondanks wie we zijn, dankzij Jezus toch bij u mogen komen, Heer. Iets wat ze echt onmogelijk zou zijn voor onszelf, Heer. Dankzij uw Zoon. Amen.
Vader, zoals we hier zo voor u staan en knielen en zitten, willen we ons echt verootmoedigen en een glimp mogen opvangen van die heerlijkheid en van die heiligheid. En doordrenk ons daarmee. Dit bidden we u zo. In Jezus' naam. Amen.